voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte 2 Korinthe 7 vers 1 tot en met 16. 2 Korinthe 7 vers 1 tot en met 16. De te zingen psalmen, psalm 119 vers 62. Psalm 51 vers 4, 9 en 10. Psalm 145 vers 6 en 7. Psalm 130 vers 1. Het te lezen schriftgedeelte 2 Korinthe 7 vers 1 tot en met 16. Door te zingen psalmen psalm 119 vers 62. Psalm 51 vers 4, 9 en 10. Psalm 145 vers 6 en 7. Psalm 130 vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Gemeente, we zetten ons samen zijn voort door met elkaar te zingen van psalm 119. Ik noemde u psalm 119 en daarvan het 62ste zangvers. Psalm 119 vers 62. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid, in het uitzien naar uw heil met heet verlangen. Het heil aan mij rechtvaardig toegezeid. Ai, wist dan toch de tranen van mijn wangen. Doe bij uw knecht naar uw goedgunstigheid. Leer mij uw wet, dan zal ik troost ontvangen. Ik noemde u het 62ste zangvers van de 119e psalm.
Thank you.
gemeente, u vindt voor deze morgen de schriftlezing opgetekend in het Nieuwe Testament. En wel nader in de tweede zendbrief van de apostel Paulus aan de Korintiërs. Noem nu als schriftlezing 2 Korinthe, alwaar wij Gods woord lezen in het 7e hoofdstuk, 2 Korinthe 7, vanaf het eerste tot en met het laatste vers. Maar stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht en onder de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben een Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Terwijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vlees en des geestes, volleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. Geef ons plaats, wij hebben niemand verongelijkt, wij hebben niemand verdorven, wij hebben bij niemand iets ons voordeel gezocht. Ik zeg dit niet tot uw veroordeling, maar, want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt, om te samen te sterven en samen te leven. Ik heb veel vrijmoedigheid in het spreken tegen u. Ik heb veel roem over u. Ik ben vervuld met vertroosting. Overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons feest geen rust gehad, maar wij waren in alles verdrukt. Van buiten was strijd, van binnen vrees. Doch God, die de nederigen vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welken hij over u vertroost is geweest. Als hij ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij, alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Want hoewel ik u in den zendbrief bedroefd heb, het berouwt mij niet, hoewel het mij berouwd heeft, want ik zie dat denzelfde zendbrief, hoewel er voor een kleine tijd u bedroefd heeft. Nu verblijd ik mij niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt een dood. Want zie, ditzelfde en dat gij naar Gods zijt bedroefd geworden, hoe grote naastigheid heeft het u gewrocht. Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak. In alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. Hoewel ik het dan aan u geschreven heb, dat is niet om diens wil die onrecht gedaan had, nog om diens wil die onrecht gedaan was, maar omdat onze vlijtigheid voor u bij u openbaar zou worden in de tegenwoordigheid Gods. Daarom zijn wij vertroost geworden over uw vertroosting en zijn nog overvloedig verblijd geworden over de blijdschap van Titus, omdat er zijn geesten van u allen verkwikt is geworden. Want indien ik iets bij hem over u geroemd heb, zo ben ik niet beschaamd geworden. Maar gelijk wij alles met waarheid tot u gesproken hebben, alzo is ook onze roem. Indien ik bij Titus geroemd heb, waarheid geworden. En zijn innerlijke bewegingen zijn te overvloediger jegens u, als hij u aller gehoorzaamheid veroverdenkt, hoe gij hem met vrezen en beven hebt ontvangen. Ik verblijd mij dan dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben. Tot zover.
Willen we ons dan samen verenigen in een gemeenschappelijk gebed om de Heere te vragen een verbeurde maar onmisbare zegen. Willen we bidden. Och Heere, het is zo aan de morgen van deze uwe dag, dat we aan deze uw plaats bijeen mogen zijn. Heere, welk een voorrecht om zo rondom dat eeuwig blijvende getuigenis van u te mogen scharen. Heere, dat woord wat we zojuist mochten lezen, enerzijds als het gaat over uw heilige wet, ons veroordelend, ons erbuiten zettend, ons aanklagend, ons tekenend zoals we zijn, een overtreder, een zondaar. Ach Heere, doet ons maar horen met een geopend oor. Maar Heere, anderzijds komt gij ook vanuit uw woord met een lieflijk evangelie, omdat gij de nederigen vertroost, Heere. Dat is nou het grootste wonder, juist voor zulke ontdekte zielen in ons midden, die zichzelf zo alle dagen tegenkrijgen, die elke dag maar weer moeten inleven. En Heer, het is groot, want dat is nou het werk van uw lieve geest, maar ach, dat is nou zo'n smartelijke weg voor al uw volk en kinderen, om er telkens weer bij bepaald te worden dat ze zo vleeselijk zijn, dat ze zo uit de aarde aard zijn, en dat ze nou voortdurend moeten inleven voor u niet te kunnen bestaan. Heren, dat maakt nederige mensen. Dan worden we niet hooggevoelend. Dan kunnen we de schijn niet meer ophouden voor u. Dan moeten we al meer eerlijk worden, al meer een blik naar binnen leren slaan. En heren, dan moet het toch wel eens zijn dat uw volk en kinderen zo in de laagte gevonden wordt, nederig van hart. Ach Heere, die ootmoed die de apostel Paulus mocht kennen, en die toch al uw volk in de tijd op aarde gaat leren kennen. Heere, zoudt u het willen werken ook in het midden van de gemeente? Zoudt u nou onder jong en oud maar eerlijkmakende genade willen schenken? Hartvernederende genade. Dat we nou voor uw aangezicht zo voor het eerst toch opnieuw telkens weer. En Heere, dat is toch een levenslange weg. maar om gedurig nou die plaats in te nemen, waar we in de stilte u al onze noden bekend maken, moeten belijden dat heel ons bestaan reeds van het uur onze ontvangenis af tot op dit ogenblik ene grote aanklacht is. Ach Heere, wat is dat voor dat volk een wonder als gij dan de nederigen, zoals Paulus het mocht schrijven, komt te vertroosten. Want Heere, dat is een volk dat is afhankelijk van uw vertroostingen. Die kunnen in zichzelf niet de troost meer bewerken, kunnen ze ook niet meer vinden, hebben ook niet meer genoeg aan menselijke vertroostingen, hebben ook niet meer genoeg aan alle aardse goederen en bezittingen. Want Heere, waar nou werkelijk de nood in het hart is gekomen, waar nou waarlijk die geestelijke droefheid is ontstaan in de ziel, o, die kan alleen maar opgelost worden als gij komt en als gij uw vriendelijk aangezicht gaat vertonen, als gij uw heerlijkheid die erin die schuld wegdragende borg is gelegen, voor zulke neergebogenen komt voor te stellen. En Heere, dat is nou de beste plaats om in uw huis te verkeren. Want juist zulke zielen, die nou iets in het leven van die nederigheid hebben leren verstaan, die moeten toch wel bekennen dat nou een hoogste geluk en een hoogste vermaking en zo menigmaal in dit uw bedehuis te vinden is. Heere, wat daar wordt nou gesproken, het hart van Jeruzalem. Dan mogen ze wel eens een woordje tot bemoediging ontvangen. Dan mogen ze wel eens, als u de geest des Heren komt werkzaam te maken in hun zielen, een geopend oog krijgen om nou op te zien tot hem, Jezus Christus, die gekruisigde zaligmaker, die hun hart alleen maar vertroosten kan. Want Heren, met alle weldaden, ook met alle geestelijke weldaden die uw kinderen in de tijd wel mogen ontvangen, het is groot. Het zal ook niet gemist worden. Het mag ook voor een ogenblikje wel eens bemoedigen. Maar Heer, het is toch de grond hunner zaligheid niet. Ze hebben meer en meer toch moeten inleven. Dat ze nou alleen in en met hem waarlijk vertroosting hebben en krijgen. Heer, zou u dan vanmorgen zulke neergebogen zielen ze willen opzoeken. Zulke hunkerende zielen naar u. Ze willen komen te verkwikken met dat heil dat er in u is en bij u is. Heere, geef ze een geopend oog om nou tot u op te zien. Heere, als ze op zichzelf zien, dan hebben ze te vrezen, kan het nooit meer. Dan is het alleen maar duisternis. Maar als u nou eens het hoofd komt op te heffen. Heere, dat is nou door de krachtige bediening van uw lieve geest en vanuit dat dierbare woord uw waarheid. Maar dan mogen ze wel eens een ogenblikje ademhalen. Dan mogen ze wel eens, al is het dan ook, in de druk wellicht. Maar als u het nou eens overkomt en als u nou een ogen eens komt te openen voor hem die naar deze wereld wilde komen om nou juist voor zulke neergebogenen, voor zulke allesmissenden, alles te verwerven en alles toe te passen. Heer, wat zou het dan gezegende uren zijn voor zulke heren, doen ze dan eens ademhalen. Maar als we er nou vreemd van zijn, heren. En als we nou nog nooit eens bekend zijn geraakt met onze eigen verlorenheid. Als we nou nog nooit eens een zielsoog hebben ontvangen. Om nou op onze afmaking te zien. Op onze ellende te zien. Want Heere, dat is de ware ellende. Dat we u niet kennen. En dat we niet ontdekt zijn aan onze ellende. Maar zou u dan vanmorgen eens willen stilzetten? Vanmorgen eens de schuldbrief willen uitdelen. Eens een ogenblik een hart willen aanraken, Heere, dat is maar een wenkje van uw alvermogen. Ge hoeft immers maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Als ge nou een jonge meisje, die moet bekennen een hart te hebben dat vol is met alles van deze wereld. Wier hart en leven alleen maar uitgaat naar het zin en zienlijke. Maar als u nou komt, Heere, en uw hand op hun recht, op hun zielen komt te leggen. Ja, Heere, dan wordt er zo'n andere gang gekend, want dan moeten ze stilhouden. Op die wandelingen van de brede weg naar het eeuwige verderf. Dat ze stilgezet worden door u. Om u te gaan zoeken. Dan is de rust opgezegd. Dan wordt er een heilige onrust in het hart geboren. En Heere, dat is nou zulk een heilzame onrust. Zou u het willen schenken? Niet alleen onder onze jonge mensen, maar Heere, ook onder hen die hier wellicht al zoveel tientallen jaren een plaats hebben ingenomen, die het met verstand allemaal wel zo goed weten, die vanaf hun kindse jaren al zijn bekend gemaakt, niet alleen met het woord Gods, maar ook met de wegen die God met dat volk komt te houden, maar waarvan ze toch zelf nog zo'n vreemdeling zijn. Heere, zou u ook daar dan eens voor het eerst genade willen schenken. Genade in de armmaking. Genade in de ontdekking. Genade in de afbraak. Genade in de ontlediging. Genade om niets te zijn, niets te worden. Ach Heere, want juist daar gaat u nou uw genade verheerlijken. Dat is toch uw gewone weg. Heere, maak dan in het leven van dit volk, hier in Vriezenveen, uw weldaden maar wonderbaar. Dan weet gij wel wat ieder nodig heeft en wat een ieder dient te ontvangen en in welke wegen een ieder geleid dient te worden. Zou u daar nou toe maar de prediking van uw woord deze dag willen gebruiken. En toch, Heere, dan weet gij ook welke noden en zorgen er zijn. Want we komen hier met ons hele bestaan naar dit kerkgebouw. En we zetten ons in de bank neer met al onze noden en moeite, met al onze behoeften, met al onze smarten. Heere, dan weet u van de rouwdragende, korter of langere tijd, de geliefde, om de school der aarde te hebben moeten afstaan. Heere, zou u nou zulke wonden met uzelf willen komen te genezen. Maar Heere, ook zij die met noden en moeite door het leven gaan, als het gaat over wellicht de ziekte. Wellicht wel een ernstige ziekte, waar ook zoveel raadselen zijn, zoveel onmogelijkheden, dat ze het niet weten, ook nog ooit zou moeten. Ach Heere, zou u nou al die wegen van druk, van kruis, van moeite, van benauwdheden willen gebruiken om nou zondaarszielen aan de troon uw genade te brengen. Heere, want dat is de beste plaats. En daar hebt ge nou zo arbeid voor nodig, want wij zoeken het altijd maar op de andere plaatsen. We zoeken het altijd maar bij mensen als u het niet verhoedt. Maar Heere, wil nou strekken. Opdat ze nou de nood aan u de Heere leren bekendmaken. En u om hulp en uitkomst leren smeken. Want daar valt het niet tegen, Heere. Daar valt het nooit tegen. Daar moet al uw volk en kinderen wel komen te belijden en te bekennen. Dat ze zo vaak slechte en kleine gedachten van u hebben gehad. Maar waar u weer de uitkomst en waar u weer de ruimte kwam te schenken. Ach Heere, daar hebben ze met de hand op de mond moeten zeggen. Ach, wat is de Heere goed geweest voor zulke ellendigen. Heere, geef dan maar die plaats in te nemen. Maar Heere, u weet ook van hen die met moeite en zorgen met een verborgen kruis wellicht door het leven gaan. Die voor niemand op de aarde bekend is. Waar zo'n innerlijke smart over geleden wordt. Die zichzelf zoals zo'n zondeslaaf wellicht hebben leren kennen. Als een die zo geheel verdorven is. En met zulke zonde bezet is en behept is. Die ze er maar niet onder kunnen krijgen. O Heere, die met hun innerlijk, met hun aard, met hun bestaan voor u de Heer hebben leren worstelen. Ach Heere, zou u ook daar naar willen omzien. Want Heere, daar is nou van afhankelijk. Van uw trouwe zorg. Van uw goddelijke ontferming. Van uw innerlijke genade. Heere, zegen dan dit volk. Wees in het spreken van uw woord met ons. Geef dan de zaken maar in het hart. De woorden op de mond. Want Heere, we zijn blind en dwaas kunnen niet spreken. Maar wil ook een geopend oor geven. Ach Heere, we zijn zo afhankelijk van de leiding uw geestes. Maar zou u het nou willen werken, want u hebt het toch gezegd, dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat het zal doen hetgeen u behaagt. Heren, nou is het voor de een wel tot eeuwig oordeel, als de oren gesloten blijven, als we op de lieflijke onderwijzingen geen acht hebben geslagen. Maar nou mag het toch ook voor een volk zijn, door genade, waar het nou voor een eeuwig voordeel gaat worden. Juist dat dierbare woord uw waarheid. Wat het hart kan verkwikken als ge erin meekomt en komt te spreken tot de ziel. Ach Heere, dan wordt het een gezegende uren, zou u het zo willen schenken. Heere, gedenk ons. opdat uw naam de eer ontvangt, de uitgangen mogen strekken tot de ere en de verheerlijking van uw naam. Wij vragen het om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, wij zingen voorafgaand aan de prediking met elkander uit de 51ste psalm. Psalm 51 en daarvan de versen 4, 9 en 10. Psalm 51 vers 4. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meelaat zal rein zijn en genezen. En ook het 9e vers Godsoffers. Zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. En ook het 10e. Dan vindt gij in onze offeranden lust, waarmee wij u naar het heilig recht vereren. En wat er verder volgt in de versen 4, 9 en 10 van de 51ste psalm. Onderwijl krijgt u gelegenheid uw liefdegave te geven aan de Heere en zijn dienst. Thank you. Gemeente, we lezen zo van koning Achab en 1 Koningen 21, hoe hij afgunstig is geweest op de wijngaard van Naboth. En hoe hij alles in het werk heeft gesteld om nou die wijngaard tot zijn bezit te verkrijgen. Maar deze wijngaard heeft Naboth niet willen afstaan aan Achab. En zo is deze koning Achab naar huis gekeerd. Hij was schemelijk. Hij is op zijn bed gaan liggen met het aangezicht naar de wand. En hij was bedroefd. Bedroefd omdat hij nou dat aardse goed tot zijn deel niet had kunnen verkrijgen. Maar Izebel zijn vrouw zij bestraat. En zij is uitgegaan. En ze heeft de raad bijeengebracht in de poort. Valse beschuldigers zijn uitgegaan tot deze Naboth. En ze hebben hem valselijk beschuldigd. En ze hebben hem verstenigd. En zo mocht nou de wijngaard van Naboth aan Achab toevallen. Maar het was niet in de weg des Heren. En de Heere heeft zelf Elia zijn kind en knecht uitgezonden tot deze Achab. Om nou te gaan bekennen dat nou het ganse huis van Achab omwille van die zon zou uitgeroeid worden. En dat nou de honden zouden gaan komen. En het vlees van deze Izebel, die had medegewerkt in dat goddelijke kwaad. Dat de honden nou er vlees zouden gaan eten. Ach, die boodschap moet nou Elia gaan brengen aan deze Achab. Ach, en dan lezen we het zo. Hoe nou deze Achab zijn klederen scheurde. Hoe die zich met een zak heeft omgord. Hoe die in de tijd op aarde nederlag. Hoe hij vastte. Hoe hij in de zak ging. En hoe die langzaam ging, tekent ons het woord. Het was een uiterlijk vertoon van schuldverslagenheid, zo leek het. Dat voor het oog der mensen wellicht wel veel verwachting gewekt. Zou dan toch het leven van Achab op die plaats komen, waar hij zijn zonde in waarheid ging beleiden. En waar hij waarlijk in de schuld voor de Heere terecht ging komen. Ach, en toch gemeente, dan zeggen onze kanttekeningen daarbij, nou was het maar een voorbeeld van slechts uiterlijk en slechts tijdelijk berouw. Want het blijkt ons zo in het vervolg. Dat berouw wat hij toonde, dat kwam niet voort uit een hart dat door dat ware geloof gezuiverd was. En het kwam niet voort uit de rechte bekering des harten. Waaruit blijkt dat dan nou? Ik denk maar in dat volgende hoofdstuk, 1 Koningen 22. U moet het maar eens nalezen. Maar daar, gemeente, zien we nou wie deze Achab was gebleven. Want dan tracht hij om opnieuw Ramoth in Gilead, in Syrië te herwinnen. Dan gaat opnieuw zijn hart uit naar aardsgoed, naar aardse bezittingen. Dan zien we hoe hij alles in het werk stelt om toch in de tijd alleen maar zijn voorspoed te verkrijgen. Ja, wil hij zelfs niet. En daaruit blijkt nou dat nou die uiterlijke vertoning van boetvaardigheid maar schijn was. Maar dan wil hij zelfs niet dat Micha, die ware godsgezant, tot hem gezonden wordt om nou de woorden gods te gaan spreken. Omdat hij wel wist dat niet recht lag in zijn ziel tussen de Heere en zijn ziel. O, en daarom, gemeente, heeft hij zich aan de Heere niet willen onderwerpen. Het kostte wat kost, zijn eigen vlees, zijn eigen bestaan en zijn eigen verdorven hart gevolgd. En we weten, mijn jonge vrienden, we weten hoe het is afgelopen met deze Achab. Waar hij zijn eigen hart en zijn eigen leven, zijn eigen begeerlijkheden heeft gevolgd. Waar hij uit is gegaan om Ramoth te herwinnen. Daar is hij in de strijd gestorven. Hij had een droefheid naar de zaken van de tijd. Maar hij heeft het in de wereld en in de zon moeten verliezen. Voor eeuwig. O gemeente, welk een onderscheid. Tot die goddelijke droefheid die de Heer ook komt te werken in het hart van zijn kinderen. En van zulke onderscheiden droefheid, daarvan spreekt ook het tekstgedeelte. Wat we hedenmorgen samen hebben gelezen en waar we met hulp des Heeren een ogenblik uw aandacht bij wensen te bepalen. U vindt dan ook het tekstwoord voor deze morgen opgetekend in 2 Korinthe 7 en wel het 10e vers. 2 Korinthe 7 vers 10. Daar luidt het woord des Heeren nogmaals als volgt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. We zien hierin een onderscheiden droefheid. We zien een tweeërlei droefheid. Maar ook ten tweede een tweeërlei uitwerking. Een onderscheiden droefheid dus. Ten eerste een tweeërlei droefheid. Maar ook een tweeërlei uitwerking. Het is, gemeente, deze tweede Korinthebrief die wij voor ons hebben liggen. Geschreven aan de gemeente van Korinthe uiteraard. Zo die gemeente Korinthe die gesticht is, waarvan we kunnen lezen in Handelingen 18. Die gemeente waar Paulus op zijn tweede zendingsreis is geweest. Waar hij gepredikt heeft, die gemeente heeft mogen bekendmaken met het woord des Heren. En waar door de genade Gods dat woord gezegend werd. Want de Heer had het gezegd. Dat hij nou veel volks in deze stad had. De apostel heeft 1,5 jaar daar mogen werken. En toch, nou is daar in die gemeente. En we kunnen daarvan lezen in die eerste zendbrief. In die eerste Korinthebrief. Nou is daar in die gemeente Gods waar nou zoveel volk des Heren was. Waar nou de genade gewerkt had. Toch opnieuw ook de wereld, de zonde, teruggekeerd in die gemeente. Het was daar in Korinthe wellicht wel net zo ook een gemeente als hier in Vriezenveen. Een gemeente buiten het paradijs. O ja, er mag volk des Heren zijn, er mogen er zijn die de vrezen des Heren hebben leren kennen. Maar nou was het ook daar in Korinthe gemeente opnieuw verkeerd gegaan. En daarom heeft de apostel Paulus op zijn derde zendingsreis wellicht opnieuw die gemeente bezocht. De verklaarders, ze weten niet precies hoe het nou gegaan zal zijn. Er is wat verschil van mening over. Maar toch, nou zal er opnieuw dat bezoek van Paulus gesproken zijn geworden. Over die zonden die daar in die gemeente zijn gekomen. Waar Paulus in die eerste Korinthebrief op heeft gewezen. Maar hoe die gemeente zich niet heeft gebeterd. Waar ze de zonde niet van de hand hebben gedaan. Waar ze zijn voortgegaan. En waar ze zich hebben verzet tegen het woord des Heren. O, en gemeente, daarom heeft Paulus nu opnieuw een brief moeten schrijven. Er zijn wat verschillende brieven over en weer geschreven, zoals we kunnen opmerken in deze brieven. En heeft hij in die brief toen de gemeente ernstig en scherpelijk aangezegd in welke weg ze nou verkeerden. Dat ze nou tegen het woord des Heren ingingen. O, en nou is die brief, die scherpe brief van Paulus, wellicht verloren gegaan. Maar als we nou deze brief, die tweede Korinthebrief lezen, dan zien we dat er nou van die ene brief, van die zogenaamde tussenbrief, zoals die wel genoemd wordt, toch wel degelijk sprake is geweest. Want daar wordt nou aan gewezen. Ik denk maar aan datgene wat er staat in deze Korinthebrief. In 2 Korinthe 2 vers 4, dan zegt Paulus dat hij nou met tranen heeft geschreven. Ach, die eerste Korinthebrief, daar is hij al wel scherp. Maar daar is hij toch nog niet zozeer verontrust. Maar juist hier nou uit deze brief blijkt dat Paulus een tijd heeft gekend dat hij nou zeer verontrust. Zich grote zorgen over de gemeente daar in Korinthe heeft gemaakt. En heeft hij nou die eerlijke brief, die wij niet meer hebben, maar wel kunnen opmaken uit het schrijven wat wij van hem hebben, die hij toch heeft geschreven. En daarom komt hij nou in deze tweede brief die wij voor ons hebben liggen, de gemeente opnieuw tegemoet te treden. Dan is er wat gebeurd in die gemeente. Wat is er dan gebeurd? Nou, gemeente, Paulus, hij had de gemeente dus ernstig aangesproken in die eerste zendbrief over die zedeloosheid die er was. O, het was een gemeente waar veel loos was op het zevende gebod. Er waren veel zaken die voor de Heren niet konden bestaan. Maar er was ook aangaande het heilige avondmaal ook zoveel wat God niet kon behagen. En daar heeft een apostel ook de vinger bij gelegd. Daar heeft hij ze ook eerlijk op gewezen. Eerlijk bekend gemaakt dat het al zo niet kon bestaan. En dat er nou ook rechtszaken tussen de gemeente, tussen de kinderen des Heren waren. Al die zaken heeft een apostel Paulus besproken. En waar nou aanvankelijk die betering niet gekomen is. Wat wel werd aangezegd dat niet voor God kon bestaan. Maar waar de gemeente zich toch niet beterde, daar heeft Paulus, we zouden zeggen, zwaarder moeten inzetten. En vandaar dus die ene brief, die tranenbrief zoals die ook wel genoemd wordt. Die tranenbrief die nou de gemeente tot tranen toe heeft bewogen. Die ze nou eerlijk schuldig heeft gesteld. O gemeente, was dat nodig? Dat we nou zo in de tijd op aarde schuld gaan leren kennen. Dat we nou die schuldbrief heel persoonlijk in ons leven gaan leren krijgen. Mag ik nou eens vragen, gemeente? Is er nou in uw leven ook zo'n brief thuis bezorgd? Is er nou een ogenblik gekomen dat ook u eerlijk van Gods wegen, niet door een dienaar des woords, maar van Gods wegen, die brief is uitgegaan naar uw ziel. En dat u die hebt moeten lezen, eerlijk makend, voor uzelf, waarin uw leven openbaar ging komen, waarin uw zonden, één voor één, u werden getekend. Heb u nou die brief ontvangen? Komt elke week tot uw gemeente. Iedere zondag wordt u dat woord des Heren verkondigd en verklaard in alle eerlijkheid. Wordt u dat heilige woord Gods, die 10 geboden, scherpelijk gepredikt. Dat is niet om u nou te plagen, maar dat is nou de hartelijke begeerte des Heren, om u nou te verontmoedigen. Heb u nou zo'n tranenbrief uit de handen des Heren mogen ontvangen? Ach, welk een voorrecht is het, gemeente, dat de Heren nou nog tot die gemeente daar in Korinthe een Paulus heeft willen zenden. Hij had ze wel moeten bedroeven. Het had hem wel leed gedaan. Het had hem de apostel Paulus ook smart aangedaan. Hij was ook zeer bedroefd vanwege die brief. Maar het was zo noodzakelijk geweest. Ach, dat is nou de zaak van een dienaar des woords. Om nou eerlijk te zeggen. Dat we schuldig staan aan al Gods geboden. Het eerste gebod. Het tweede gebod. U kent ze. Mijn jonge vrienden. Ga er nou eens voor jezelf eerlijk. Eens een keer met eerbied gezegd voor zitten. En overdenk het nou eens. Hoe is het nou geweest? Alleen maar in de achterliggende week. Hoe is het nou geweest tussen God en je ziel? Wat hebben we nou gedaan? Wat hebben we nou gezegd? Wat hebben we nou gesproken? O, de Heer Jezus Christus. Hij heeft ook eerlijk gesproken, toch? In zijn omwandeling op aarde. Hij heeft de mensen niet gespaard. Denk maar heel eenvoudig aan die Samaritaanse vrouw. Hij is uitgegaan. Hij heeft gezegd, haal uw man. Maar ze had geen man. Ik heb wel gezegd, de man die je nu hebt is uw man niet. Hij heeft de schuld eerlijk aangewezen in het leven van deze Samaritaanse vrouw. Ik denk maar aan Johannes de Doper. Als het gaat over datzelfde 7e gebod. O, de tijd toen was niet anders dan onze tijd. Maar nou heeft ook die Johannes de Doper eerlijk moeten zeggen tot Herodes. Dat hij voor God niet kon bestaan in het leven dat hij leidde. O, welke smaad, welke verachting heeft de Heer Jezus Christus omwille van zijn prediking moeten ondergaan. Het heeft hem zijn leven gekost. Het was in de raad des Heren, hoor. Het heeft hem zijn leven gekost. En wat heeft Johannes de Doper op zijn prediking moeten medemaken? Het heeft hem zijn leven gekost. Maar die man die kon nou niet anders. Vanuit de liefde van zijn hart tot het heilige woord des Heren. Tot die heilige God. Die nou zo doorgenadeld lief gekregen om nou eerlijk te zijn. En eerlijk de schuld aan te wijzen. Ach gemeente, dat is nou zo nodig. Dat we nou concreet in het leven de zonde gaan leren kennen. In woorden, gedachten en in werken zijn. Mag ik nou eens vragen, wie van u, wie van ons, op en onder de kansel, moet dan niet eerlijk bekennen, schuldig te staan. Schuldig te staan. Gods wet, die heilig is en goed, met voeten overtreden. O, mijn jonge vrienden, nou hoop ik dat je zondag aan zondag je plaatsje mag innemen. Hier in het huis des Heren. Om nou opmerkzaam te worden. Wat God nou heeft te spreken. Wat God nou begeert. In jullie en in uw leven. O gemeente, want deze brief die de apostel Paulus heeft moeten schrijven aan de Korintiërs. Ik zei het, die had wat uitgewerkt. Die brief die was aangekomen. Het had hun leven stilgezet. Het had hun leven in die heilige onrust terechtgebracht. Het was een tranenbrief die Paulus had gezonden. Het was een volk daar in Korinthe. Die nou door die ernstige en eerlijke behandeling van Gods wegen in de schuld was gebracht. In de schuld was gebracht. Die hadden in de tijd op aarde, onze tekst zegt, een droefheid naar God leren kennen. Wat had dat uitgewerkt? Nou, die hebben heel eenvoudig leren nadenken over hun eigen leven. Voor het aangezicht Gods. Die hebben een tijd in het leven gekregen. Dat ze zijn gaan zien wie ze zijn geworden. Maar ook wie ze zijn in alle dagelijkse bezigheden. Die hebben geleerd wat zonde was. En dat zij geen zonde deden, maar dat ze zonde zijn. Opnieuw, zo is een vraag. Maar gemeente, weten we er nou van? Dan bedoel ik niet verstandelijk. Maar is het nou waarheid geworden? Dat u nou in de tijd op aarde met God hebt te doen gekregen. Dat u hebt geleerd, gisteravond bij jonge vrienden, God op het hart getrapt te hebben. Hebben we nou geleerd, vaders, met alles wat er in ons is, met al de begeerte, met al de lust, dat we een overtreder zijn, dat we schuldig zijn aan het heilig recht des Heren. Moeders, zijn we er nou achter gekomen dat we met al de zorgen die er kunnen zijn voor ons gezin, voor de aardse beslommeringen, met al de bezigheden, maar zijn we er nou achter gekomen, als het nou niet verder gaat dan al die zaken, dat we God voorbij lopen. En dat we hem niet dienen zoals hij begeert dat wij hem dienen zullen. Is dat nou tot schuld geworden? Ik noem zomaar zo. We zouden zoveel kunnen zeggen. Maar gemeente, hebben we er nou in de tijd op aarde iets van gezien? Van die droefheid. Hebben we er nou iets van leren verstaan waar Paulus van spreekt? Die droefheid naar God. Want die gemeente daar in Korinthe, die heeft die brief ontvangen. Die hebben ze gelezen. Die hebben ze overdacht. Maar het is verder gekomen in het leven. Het heeft ze gebracht op de plaats van de binnenkamer. Waar ze eerlijk hebben leren klagen over hun eigen bestaan. Want ze hebben tegen God gezondigd. Gemeente, dat is nou die droefheid. Naar God. Als we gaan verstaan dat onze zonde in woorden, gedachten en werken opnieuw zijn. Geen zonde zijn tegenover de mensen. Maar dat het nou zonde is tegen een goeddoend God. Dat we nou met ons ganse bestaan hem dagen en benachten smarten aandoen. Die droefheid naar God gewerkt gemeen. Dat innerlijke hartzeer wat er komt als God ons gaat bepalen bij ons leven. Als hij uw leven, heel uw leven, van de morgen tot de avond, ja ook de dagen, uw jongelingschap, grijzaards vanmorgen. Dat de Heere heel uw leven komt terug te halen. En dat er nou die droefheid naar God gaat komen. Dat u moet zeggen, Heere, nou heb ik alle dagen u in het aangezicht geslagen. Uw smarten aangedaan. Oh, en dat niet met een kille mond belijdenis. Maar nou met de zucht des harten, o wee mijner. Dat ik zo gezondigd heb. Die droefheid. O gemeente, dat is een droefheid. Dat gaat met tranen gepaard. Nou zit het niet in de tranen. Maar het is toch het werk wat de Heere komt te werken. Als we enigermate zicht krijgen op ons bestaan. En als we enigermate vanuit het heilig recht des Heeren ons zondaars bestaan hebben leren kennen. Dat we tegen een goeddoend God gezondigd hebben. O gemeente, wat kost dat dan? Een hete tranen. En dat is toch het werk. Wat de Heere door genade komt te schenken. Want het is niet een droefheid. In algemene zin. Nee, maar gemeente, dat is nou op God alleen gericht. Het is een droefheid naar God. En dat is toch een Gods geschenk. Als dat nou in uw leven gevonden mocht worden. Zijn er zo vanmorgen. Hier in Vriezenveen. Die daar nou weet van hebben. Van die tijd op aarde dat ze stil zijn gezet. Dat ze zichzelf hebben leren kennen. Enigermate, zo in beginsel wellicht. En dat ze hebben leren klagen naar de Here toe. Here, treed niet in het gericht met uw knecht, want wie zal bestaan? Maar die droefheid naar God, gemeente, die er nou is gekomen, dat u ziet. Dat u nou met uw zonde hem hebt onteerd. Onteerd. Van zijn eer hebben beroofd, want dat is nou de aard. Van de zonde. Het is ook zielsverdervend. Dat ook. Mijn jonge vrienden. We hebben het gezien in het leven van Agab. Maar nou die hang. Die begeerte. Die dorst. Naar dat wereldse goed. Naar alles van deze aarde. Hem heeft heen gedreven. Het heeft hem in zijn eeuwige ondergang gedreven. Maar die droefheid nou naar God, gemeente. Als we nou gaan verstaan dat we hier in de tijd op aarde hem hebben vertoord, dan gaan we ook zien dat we onze ziel op aarde verderven. Dat we onszelf tekort doen. Dat we onszelf alles ontnemen. Alles ontroven. Dat is zielsverdervend. Maar zo nou in de tijd op aarde voor het aangezicht des Heren komen te liggen. O, dat is een ziel die nou zo enige mate daar weet van heeft gekregen. Die gaat vragen. Die gaat roepen tot God. Dat is een droefheid naar God, zei hij. Maar die ziel. Die gaat vragen om vergeving. Die gaat vragen. Heere, kan ik nou nog weer met u verzoend raken? Kan ik nou nog weer, Heere, van die schuld ontslagen raken? Dat is een ziel, gemeente, die krijgt hier in de tijd. Te verstaan. Wat Jesaja spreekt. Immers Jesaja zegt. Gij hebt mij, zegt de Heere. Gij hebt mij. Arbeid gemaakt met uw zonde. O gemeente, dat is nou de nood. In het leven van zo'n ontdekte ziel vanmorgen. Die gaat nou zeggen, Heere. Nou heb ik u moeite aangedaan. Moeite aangedaan. Gij, en dat is toch ook het gezicht van zo een. Die er nou in de tijd mag achterkomen dat hij tegen God gezondigd heeft. Die gaat verstaan dat God nou alle dagen goed en goeddoende was. Tot er tegenover u. Maar dat u nou willens en wetens. Tegen hem hebt gezondigd. En moeite hebt aangedaan met uw zonde. O gemeente, dat is een vorm. Dat gaat leren schreien in de tijd op aarde. Die krijgt die droefheid naar God. Dat is een droefheid naar God, gemeente. Dat gaat met tranen gepaard, dat zei ik. Maar nou is er verschil in tranen op aarde. Maar die nou die droefheid naar God mag leren kennen. Die nou zo in de tijd een gezicht mag krijgen tegen God gezondigd te hebben. Die gaat zoete tranen schrijven. Dat zijn tranen zo in het verborgen. Daar gaan we niet mee te koop lopen op straat. Dan komt er een tijd in het leven van zulke bedroefden. Dat ze er tegenover de mensen niet meer over kunnen spreken. Want de schuld is te groot en te zwaar. Om het aan de mensen te bekennen. Nee, dat is de plaats in de binnenkamer. Waar nou die zoete tranen. Geschreid mogen worden. O gemeente, mag u daar nou smaak van hebben? Van die zoete tranen. Weet u nou wat dat is? Om nou zo in ware schuldverslagenheid voor hem te verkeren. Om zo eerlijk voor hem alles te gaan beleiden. Die zoete tranen. O, want gemeente, dat zijn zulke zoete tranen. Dat zijn tranen die u niet meer missen wilt. Daar ligt nou in die zoetheid. Om zo voor het aangezicht Gods uw nood te klaren. Dan zeg ik het voorzichtig, maar daar ligt al vreugde in. Daar ligt al vreugde in. Waarom? Omdat u nou weet dat het de beste plaats is om voor het aangezicht Gods niets te zijn. Dat is nou zulke grote zaak, gemeente. Als we nou toch, net als David, mogen zeggen dat we moeder zijn van ons zuchten. O, toch de begeerte dat nou zulke tranen niet meer weggaan. Omdat het de beste plaats is om voor de Here alles te bekennen wat er in het leven gevonden wordt. Ach, Petrus. Ik kan me herinneren dat we er hier eens over gesproken hebben. Maar dat was nou ook zo'n teerkind des Heren, toch? En toch kreeg hij in de tijd op aarde ook zo'n droefheid naar God. Toen hij ging zien dat hij zijn lieve meester daar in de zaal van Caiaphas snodderlijk verraden had. Toen die zaligmaker hem aankeek, toen ging hij uit. Wenende bitterlijk. Ziet u, dat zijn nou zoete tranen. Dat zijn nou zoete tranen. Daar ligt meer vreugde in die tranen te schreien voor het aangezicht Gods, mijn geliefde jonge vrienden, dan al het vermaak en alles wat de wereld biedt. Al ben je dan arm voor eigen inleving, al mis je dan nog alles voor eigen waarneming, maar dat is nou de beste plaats om nou eens over de Heer eerlijk te bekennen wie je nou bent geweest. Ach gemeente, dan mocht David van weten, dan mocht Petrus van weten, dan mocht Job van weten. Hij zegt dat ook, ik verfoei mij in stof en as. O, daar hebben al de Bijbelheiligen van geweten. En dan mogen toch ook Gods kinderen hier in Vriezenveen van weten. Om nou zo voor het aangezicht Gods die droefheid voor ze naar hem te kennen. Ach, dat is een volk. Dat kan ook alleen maar getroost worden. Als God nou zelf die droefheid wegneemt. Die kunnen, ik zei het net al, maar die kunnen nou met niets anders op de wereld getroost worden. Als nou die droefheid naar God in uw leven gaat komen. Dat u tegen hem gezondigd hebt en schuldig staat. Die innerlijke smart, het innerlijk leedwezen. Met al het geld en goed wat je in deze wereld kunt verkrijgen, ontdekt de ziel in ons midden. Dat kan de droefheid in uw hart toch niet wegnemen. O, zulke waarlijke ontdekten, die hebben alleen maar nodig dat God komt. En dat God hun zielen komt te vertroosten. Dat alleen kan hun smart verdrijven. Die kunnen alleen maar de begeerte kennen. En dat innige verlangen kennen dat ze nou dat aangezicht van de Heer Jezus Christus mogen gaan aanschouwen. Als een zaligmaker, als een losser, als een middelaar. Oh, en dat is een volk gemeente. Die nou zo die droefheid naar hem mag kennen. Die blijven zoeken. Die worden door de genade des Heren zoekende gemaakt. Die worden bij dagen en bij nachten gevonden aan de troon der genade. Die komen als God nou die droefheid in de ziel komt te werken. Gedurig hem te smeken. O Heren, ontferm u over mij. O, want weet u. Die krijgen vanuit dat woord. Met al die lieflijke beloften vanuit het evangelie door God zelf toegezegd. Hoop. In de droefheid. Krijgen ze toch hoop. Die weten wat een apostel Paulus aan Timotheus heeft geschreven. Als het gaat over dat woord. Dan zegt hij, dit is een getrouw woord. En aller aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken. Dat is een getrouw woord. Daar krijgen ze hoop. Maar weet u waarom nog meer? Omdat Paulus zegt. Van welke ik de voornaamste ben. Ach. Zo'n ziel nou in ons midden. Vanmorgen die ik moet zeggen. Ach. Zulke smart. Zulke schuld in mijn ziel. Zo'n telbare rij van zonden. Er is er niet één. Hier in Vriezenveen. En heel ons vaderland niet. Op de ganse wereld niet. Die meer gezondigd heeft dan als ik. Die groter gruwelen bedreven heeft als ik. O toch, welke hoop mag zulk een ziel dan wel eens ontvangen. Als ze nou die belofte Gods mogen horen vanuit dat woord. Dat er nou Jezus Christus voor in de wereld wilde komen. Om zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Dan mag het wel eens hoopvol zijn in het leven. Zou het dan voor mij ook nog kunnen. O gemeente, dat voor. Ik zei, daar kent nou een droefheid naar God. Dat wordt aan de troon der genade gevonden. Welke andere droefheid. Dan de droefheid naar de wereld. Want we weten het. Wat worden er niet in tranen geschreid. Wat wordt er niet aan leed ondervonden in de tijd op aarde. Wat kunnen we niet klagen. Als we onze baan kwijtraken. Hoeveel zijn er wellicht ook wel hier in het midden der gemeente. Die in die omstandigheden verkeren. Welke droefheid. Welke verslagenheid kan het in het leven geven. Maar veel meer nog. Welke tranen worden er geschreid als we nou een onze geliefden hebben moeten missen. O, welke smart. Alleen zij die het weten. Weten wat het is, hoe die smart gevoelt. Die weten hoe bitter dat waar en Mara in het leven is. Ach, maar welke nood, zei ik. Welke smart, welke verliezen. Maar nou al die tranen die de wereld nou komt te schreien en de wereld is vol leed. Maar gemeente, dat is nou niet die droefheid naar God. En het werk van nature ook niet de droefheid naar God. Al die tranen die er op de wereld worden geschreid. Vanwege het gemis, vanwege het lijden. Vanwege alle tegenspoeden en vanwege alle rampen. Het zijn tranen die geschreid worden, die nog eens gedroogd kunnen worden met goed van de wereld. Ik denk maar aan Rachel. Hoe bedroefd was ze niet. Geef mij kinderen. Of ik sterf. O, welke smart en welke droefheid heeft ze gehad in haar leven. En zo kan het ook wel zijn dat we noden kennen die ons doen schreien in de tijd. Maar nou was het met Rachel. Toen ze kinderen kreeg, toen was de nood verdwenen. Toen had ze de zaak die ze begeerde, was de droefheid geweken. U moet dat maar eens onderzoeken voor uzelf, gemeente. Hoe ligt dat nou? Ben ik nou getroost met iets van deze aarde? Kan ik nou die droefheid die er in mijn ziel is, met iets van de wereld, getroost krijgen? En ach, dat gaat niet alleen om de tijdelijke zaken. Maar die droefheid der wereld, gemeente, die nou, zoals Paulus zegt, de dood werkt. Dat kan ook zijn als we nou een droefheid hebben naar de rechte zondekennis. Is niet nodig, ja zeker. Maar als we daar nou alleen naar staan en daar nou alleen naar begeren, dan werkt ons dat de dood. Dan werkt ons dat de dood. Want in de kennis uw zonde, nogmaals, het gaat er niet buitenom, maar daarin ligt de zaligheid niet. Daarin ligt het behoud niet. Dat zal in de eeuwige dood werken. Maar alleen die droefheid naar God, die droefheid naar Hem toe, naar de Heer Jezus Christus, dat alleen kan ons behouden en kan ons zalig maken. Niet als we zien op onze eigen verlorenheid. Niet als we zuchtend zijn en begeerig zijn om nou zondag aan zondag onze plaats in te nemen. Niet als we zo bezet zijn dat het kerkelijk leven zijn gang en zijn voortgang heeft. Het zijn goede zaken en we kunnen ook bedroefd zijn. Als er moeite zijn in de gemeente, op het kerkelijk erf, gaat ook Gods kinderen niet voorbij, die leren daar ook wel eens over klaar. Maar als nou alleen maar daar de nood in gevonden wordt, als we nou alleen maar in oppervlakkige zin over onszelf leren klaar, wel zo in algemene zin zeggen, ja, we zijn zondaar en we moeten met God verzoend worden. Maar het laat hoeven de rest onbewogen, want gemeente, dan is het nog maar een droefheid naar de wereld. Maar de ware nood en de ware zuchting en de ware smart drijft uit naar Hem. O gemeente, weten wij daar nou in de tijd van? Weten we er nou van wie we zijn geworden? Want de droefheid naar de wereld, zij die alleen maar met het aardse zaken bezet zijn, die kennen die verbrokenheid voor God niet. Waarom? Omdat hun zielen nog onverlicht zijn. Omdat ze nou door die geestelijke kennis nog niet gekomen, dat die geestelijke kennis nog niet gekomen zijn. Ach, en daarom, gemeente, mag nou voor zo een vanmorgen, die nou moet zeggen, Heere, nou ken ik die droefheid naar u niet. Nou mag voor zo een toch ook een tranenbrief zijn vanmorgen. Dat u mag zeggen, Heer, voor het aangezicht Gods, nou moet ik u eerlijk bekennen, dat die droefheid naar u nog mis zou niet willen lijken. Zou u nou willen komen, dat ik niet meer buiten u verder kan en buiten u niet meer om kan. Want dan werkt die droefheid naar God, zegt onze tekst, een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Die droefheid, gemeente, dat is de bekering zelf niet hoor. Nogmaals, het gaat niet buiten die tranen om. Maar het is niet de bekering op zich. De kerk wordt hier in de tijd op aarde wel in de droefheid geboren. Als de geest des Heeren werkzaam gaat worden. En vanuit het woord u eerlijk gaat maken. Uw blinde zielsogen komt te openen, dan komt er die droefheid. Dan lezen we zo immers toch in het woord. Dan zullen ze rouwklagen. Met een rouwklaag als over een enig geboren zoon. Ach, en die rouwklagen, dat werkt nou, die bekering. Dat werkt nou, die smart. Oh, en dat is nou ook een smart. Als dat nou gevonden gaat worden in het leven van een onze. Dat is nou een smart, gemeente, die gaat nou het hele leven door. Als de Heere nou in beginsel, voor het eerst, die droefheid in uw ziel komt te werken. Zo, in het allerkleine beginsel wellicht. Dat de rust in de wereld wordt opgezegd. Dat er die klacht tot de hemel geboren gaat worden. Dan zal dat een levenslange les zijn. Om meer en meer, want dat is het werk des Heeren in de wedergeboorte. Dat de Heer nou meer en meer gaat ontdekken. Armer gaat maken. Dat is nou die geestelijke wasdom die de Heer komt te schenken op aarde. Dat wij minder worden. Kleiner worden. Al ziet u het niet voor wasdom. Maar het is toch dat werk wat de Heer in het leven van zijn kerk komt te werken. Die droefheid. Maar dat werkt Die droefheid in de ziel, gemeente, dat werkt nou ook een uitbranding. Een uitbranding van alle vuil, van alle zonde, van alle ongerechtigheid. Want die bekering die nou gewerkt gaat worden door die droefheid, daar gaat wat uitwerken. Dat gaat het hart veranderen. Dat geeft een nieuwe gezindheid. Dat geeft een nieuwe genegenheid. Dat geeft ook een nieuwe wil. Dat geeft nieuwe verlangens, jonge vrienden. Dan ga je willen wat je voorheen nooit wilde. Dan ga je nu begeren waar je nooit naar hebt gezocht en nooit naar hebt gevraagd. Dat is een volkomen radicale omkering. Bekering, mijn jonge vrienden. Dat is nou stilgezet te worden. En dat is nou radicaal omgebogen te worden. Niet een beetje, maar geheel en al. Dat gaat altijd verder dan je zelf voorheen had gedacht en had gewild. We willen wel bekeerd worden, toch? Maar als de Heer nou gaat komen, dat gaat altijd radicaler. Dat gaat veel radicaler dan je zelf had gehoopt. Ach, en dat zien we hier nou zo ook in de gemeente van Korinthe geschieden. Want dat volk dat nou die tranenbrief had ontvangen en die dat gevraagd met de dichter van Psalm 25, vergeef mij om uw naams wil mijn ongerechtigheid. Dat heeft die bekering leren kennen. Die hebben die tollenaars gestald in het leven leren ondervinden in der hart en leven. Die hebben de handen niet durven opheffen. Hun ogen niet durven opheffen. Die hebben op de borst leren slaan vanwege zichzelf. Ik zei het, die hebben geleerd dat ze gezegd hebben voor het aangezicht Gods tegen u. Alleen heb ik gezondigd. Maar dan gaat er ook wat gebeuren. Die scheuren niet alleen hun klederen. Nee, maar die scheuren haar hart. Die komen voor God in de schuld terecht. Die zoeken de zaligmakende Heer Jezus Christus, zeiden we gedurig. Het wordt een andere koers in het leven, jazeker. Maar nou schrijft de apostel zo in deze zendbrief, dat het nou ook iets heeft gewrocht in het leven. Ziet u, dat is nou dat sterke werk dat God komt te werken in het leven. In die bekering, daar gaat dat volk doen wat ze voorheen nooit deden. Maar toen is er een naarstigheid, zei Paulus, gekomen. Er is een volk geweest dat heeft zich ingespannen tot die onmiddellijke bekering. Die hebben zich ingezet om nou de zonde te gaan laten. De zonde te gaan haten. En dan komt er een strijd in de wereld tegen de zonde. Dat is nou zo'n kenmerk. Als het nou gaat over het nieuwe werk, dat God zo in beginsel komt te werken. Ook daaraan moeten we onszelf, gemeente, eerlijk toetsen. Maar is de zonde nou nog een troetelkind? Niet de grove zonde meer, wellicht. Maar die heimelijke zonde. Die boezemzonde. Waar u nou van weet, zo heel persoonlijk voor uzelf, dat u er zo met alles van uzelf aan vast zit. Dat u wel die openlijke zonde de deur uit kunt doen. Het leven wel in uiterlijke zin veel kunt reformeren, maar waar u heimelijk toch nog die verborgen zonden in uw leven probeert vast te houden. O gemeente, als nou waarlijk die droefheid in de weer in de tijd gaat worden naar God toe, dan kunt u zich ook niet meer in rust in die boezemzonden begeven. Dat is toch voortdurend de smart. Hoe zit uw ziel er wellicht ook aan vast? Hoe moet u het ook bekennen dat u met alles van uw eigen bestaan geheel vleeselijk bent verkocht onder de zonde? Maar dat u toch die innerlijke smart ook over die meest geliefde zonde gaat leren kennen. Dat is een volk, gemeente, dat begeert, ik zei het, radicaal omgekeerd te worden. Maar die begeren van alle zonden vrij te worden. Om te betalen, wel nee. Want die hebben toch vanuit dat woord gezien en gaan leren verstaan dat de gerechtigheid alleen in Jezus Christus is. Maar die hebben nou toch vanuit die droefheid die God in hun leven kwam te werken. Die onberouwelijke droefheid. Die onberouwelijke bekering. Die hebben toch de begeerte gehad. Om nou voor hem in waarheid te leven. O gemeente, het heeft in de gemeente van Korinthe, ik zei het, veel zaken gewerkt. Paulus schrijft erover. Naarstigheid in het 11e vers. Verantwoording. Onlust. Ziet u? Ze zijn bezwaard geworden van binnen. Ze hebben dat ellendige gevoel in hun leven leren kennen over de zonde. Want de zonde gaat altijd smarten, juist in die zielen die nou die droefheid gaan leren kennen. Die gaan alle zonden één voor één steeds meer in het leven ontdekken en ontwaren. En die gaan steeds meer daaronder leren zuchten. Die hebben nou die onlust. geen vermaakte meer in. Maar het heeft ook vrees gewekt. Ja. Niet alleen vrees om nou door die goddelijke straf gestraft te worden. Die hebben ook die vrees dat ze nog eens in het leven openbaar gaan komen. Als een openlijke zondaar. Want het is voor dat volk wel eens het wonder dat ze nog niet in het openbaar zijn gekomen. We zeggen wel eens, het is nog een wonder. En ik hoop dat er zij die er ook mee mogen instemmen. Maar het is nog een wonder dat we nog niet achter gesloten deuren zitten. Toch? Is dat nou ook in het leven waar geworden? Ziende op uzelf. Dat het nog niet is uitgebroken. Wat er in uw ziel is. Die vrees ervoor. O gemeente, maar ook dat verlangen. We zeiden. Dat innerlijke verlangen. Om nou het leven te mogen beteren. Opnieuw zeg ik het, niet tot betaling, niet om er iets mee te worden. Maar die begeerte tot heiligheid. Want als God nou in het leven gaat komen. En hij gaat zijn volk en kinderen in de tijd aan de beelden Christi gelijkvormig worden. En hij gaat ze in hem het leven schenken. O, dat begeren ze toch ook. Vanuit die nieuwe gehoorzaamheid, vanuit dat nieuwe verlangen. Vanuit die ingestorte genade in de ziel. Om hem gelijkvormig te worden. Zelf zien ze er niks van. Maar het is toch de begeerte, nietwaar? Het is toch het verlangen. O, dat is nou alles door de geest des Heren gewrocht. Gewrocht staat. Het wil zoveel zeggen als in sterkte. Door die krachtige hand des Heren in uw leven gewerkt. Maar ook een ijver. Een ijver voor de goede zaak. Een ijver voor de zaak des Heren. Mag u daar nou ook van weten? Dat u het moet zeggen, ach, wie ben ik nou al dus? Zo geheel anders dan vroeger. Maar nu die heilige ijver voor het werk des Heren, weet u, dan gaat u de kerk des Heren ter harte. Dan krijgt u oog voor het welzijn van Sion, voor al Gods kinderen. Maar dan komt er ook een ijver tot hen die nog ten dode toe wankelen. Dat is nou die onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dat is nou de begeerte dat ook anderen die waarachtige bekering tot God gaan leren kennen. Dat laat u niet lauw. Dat laat u niet traag. Dan komt er inzet. Dan komt er een inspanning. Om ook anderen te vermanen. Daar mocht Paulus immers ook van weten. Hij die getrouwe godsgezant. Hij heeft die gemeente toch die brief geschreven. Die tranenbrief. Eerlijk de schuld daar gezegd. Waarom? Omdat hij wist, heel persoonlijk. Wij dan wetende de schrik des Heren. Bewegen de mensen tot het geloof. Wie nou iets in de tijd op aarde van die droefheid naar God heeft leren kennen. Dat hij buiten God heeft leren zichzelf rampzalig achten. Die gaat ook verstaan. Dat ook uw huisgenoten. Vaders, daar krijgen we toch ook begeerte. Om onze vrouw, onze kinderen. En allen die ons maar lief en dierbaar zijn. Tot in de wijde kring, ook op uw werk wellicht. Maar toch bij ogenblikken eens te vermanen. Toch te aan te spreken. Dan kunt ge toch uw naaste niet de eeuwige rampzaligheid laten aanreizen. Wetende de schrik des Heren. Maar die hebben ook mogen ondervinden. Want dat is nou ook. Als de Heren komt te werken. Die onberouwelijke droefheid in het hart gaat werken. Die hebben ook wel eens door de tranen heen. Een gezicht mogen zien. Van hem. In zijn volkomen gerechtigheid en gepastheid en geschiktheid. In zijn dierbaarheid en in zijn beminnelijkheid. Ach, zulk een gezicht doet de tranen hier op aarde dromen. Voor een ogenblik. Het is een onberouwelijke bekering. Een onberouwelijke. Er staat zoveel in het letterlijk, in het oorspronkelijk, als een woordspeling. Dat is nou een onberouwelijke bekering. Dat is nou een bekering tot bekering, zouden we ook kunnen zeggen. Het zijn dezelfde woorden in de grondtekst. Maar dat is nou een bekering, gemeente, waar we nooit geen spijt van krijgen. Wij niet. Waar nou die genade in gewerkt wordt, gaat u het wel zeggen. Zoals één onlangs me nog vertelde. Ach, wat ben ik nou een dwaas geweest. Zoveel tientallen jaren voortgegaan. Willens en wetens in de zonde. Maar nu. Toen die man mocht weten door God stilgezet te zijn. Die droefheid mocht kennen. Die hartvernieuwende genade had mogen leren ontvangen. Toen heeft hij gezegd. Waarom is nou niet eerder in mijn leven daar gekomen. Dat ik voor de Heer in de schuld mocht komen. Waarom ben ik nou zo lang voortgegaan? Ziet u, dat is nou een onberouwelijke bekering. Krijgt u nooit spijt van. Maar weet u, wat nou het grootste wonder is? Dat God er nou geen spijt van krijgt. Als Als u zulke zielen in de tijd op aarde komt stil te zetten. Want wij kunnen nog eens als een hond tot ons uitbraaksel terugkeren. Al Gods kinderen moeten het inleven dat ze er niet te goed voor zijn. Maar weet u wat nou het wonder is? Als nou God die droefheid naar hem gaat werken in het hart, dan wordt een onberouwelijke bekering tot zaligheid van zijn kant. Dan zal de Heer er nooit meer op terugkomen. Zal die nooit meer wegnemen. Dat zal die nooit meer afnemen. En tot zaligheid, zegt de tekst. Ach, dat is nou het grootste wonder. Want juist dat volk dat hier in de tijd, als die bedroefde heeft leren roepen om genade, die droefheid naar God ging leren kennen en aan de troon der genade gevonden ging worden om genade af te smeken, die heeft leren smeken voor het oog des Heeren, verheugde beenderen die gij verbrijzeld hebt. Ach gemeente, dat is een volk dat leert naar God klagen. Maar die leren ook in de tijd hoop krijgen, omdat God zich heeft bekendgemaakt als een barmhartig God. Immers hij heeft het gezegd, ik woon in de hoge en in het heilige. En dat is nou het wonder voor zo'n bedroefde. En bij die van een verbrijzelde en verslagen geest is, daar wil de Heer nou bij wonen. Mag u dat nou ook ondervinden? Dat de Heer nou in uw druk en in uw tranen, in uw droefheid naar hem toe vanwege uw zonde, ook zijn genade mag hebben leren kennen. Dat hij nou juist bij zulke verbrijzelde, we hebben ervan gezongen, van Psalm 51. Gods offers zijn een gans verbroken geest. Maar dat de Heer juist daar nou, niet als voorwaarde, nee. Maar dat hij daar nou wil wonen, bij zulke verbroken en verslagen geest. Opdat ik, zegt de Heer, levend maken, de geest der nederigen. En opdat ik levend maken, het hart der verbrijzelde. Ach, dat is nou het werk. Waar de Heer nou in de tijd zijn volk voor komt te brengen in de laagte. Tot erkenning van hun zonde, dat hij nou dat verbrijzelde hart met zichzelf komt te vertroosten. Dat is nou die droefheid die naar God een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Dat is nou het eindpunt waar de Heer het nou in het leven van zijn volk op uit gaat werken. Op de zaligheid. Letterlijk staat er zoveel als uw eeuwig behoud, de redding van uw ziel. Maar dat is nou voor de kerk op aarde. Dan zeg ik het met eerbied nog bijzaken. Die is niet om hun behoud te doen. Maar die nou een droefheid naar God hebben leren kennen. Die God gewerkt heeft. Waar ze zo achter de Heere hebben leren aanklagen. Roepen om genade. Smeken om ontferming. Die mogen ook in de tijd op aarde die zaligheid die er in en bij en uit hem is gaan ondervinden. O gemeente, dat is een zaligheid die alle verstand te boven gaat. Dan zien ze zo een zaligmaker en een middelaar. Dan mogen ze het weten. Dat ze in hem geborgen zijn en gevonden zijn. Voor de eeuwigheid, maar ook voor de tijd hier reeds op aarde. Ach, welke zaak is het dan? Om dan nou gaan te verstaan dat er nou geen zaligheid is buiten een zaligmaker. Dat er nou in de tijd één is geweest, de Heer Jezus Christus. Die ook die droefheid naar God heeft leren kennen. Niet vanuit de zonde. Vanuit zijn eigen bestaan. Maar die nou wel die droefheid naar God heeft leren kennen omwille van de zonde van zijn volk. Hij heeft het immers daaruit geroepen. Mijn God. Waarom hebt ge mij verlaten? Dat is ook de taal van een die in die droefheid naar hem leert zuchten. Die weten ook, die gevoelen zich ook zo vaak van God verlaten. Daarom kunnen ze het alleen nog aan de troon der genade vinden. Daarom kunnen ze alleen nog maar naar hem roepen om ontferming. Alleen nog maar smeken, o God, gij zoon Davids, ontferm u mij. Maar toen hij nou die zoon des mensen daar heeft gehangen en heeft geroepen. In die droefheid naar God, toen bleef de hemel gesloten. Toen was er geen verhoring. Toen was er voor hem geen zaligheid. Wel de rampzaligheid. Hij moest in de golven van de goddelijke toren onder. Waar u vreest wellicht, thans in uw droefheid naar God te verkeren. Waarin u vreest wellicht, in die golven onder te zullen weg, te zullen ondergaan, te zullen verzinken. Maar dan zal hij nou, omdat zijn eigen zonde, Heer Jezus Christus, in die golven van de toren Gods, van die eeuwige Godsverlating, toen heeft moeten ondergaan. de smarten der hel heeft moeten ondergaan. Daarom kan er nou alleen zaligheid zijn voor zulken die die droefheid hebben leren kennen naar hem toe. Die uit die zoen- en kruisverdiensten alleen nog vertroosting, geest en leven zoeken te ontvangen. O gemeente, welke eeuwige zalige droefheid naar de Heere zo gewerkt. Maar nou die droefheid der wereld, dat werkt nou de dood. Ja, dat is nou de andere zijde. Het zijn altijd twee wegen toch. Maar nou die droefheid der wereld, dat werkt nou de dood. Opnieuw staat hier dat werkwoordje werkt. U hebt dat wel gezien wellicht. En toch staat er in de grondtekst een ander woord voor. Die droefheid der wereld, dat werkt de dood. Er staat hier in deze zin een woordje dat wil zeggen zoveel als we zouden kunnen vertalen met veroverd. U voelt wel, daar ligt nou strijd in. Als we iets veroveren, dan gaat dat met strijd en geweld gepaard. Nou, dat is nou die droefheid der wereld. Altijd die hang naar de zonde. Altijd die hang naar alles van de tijd. Altijd de hang naar alles van deze wereld. Naar het zin en zienlijke. Dat werkt nou de dood. Daar verovert u nou de dood mee. U meent er alles mee te vergaderen. De lust naar het geld. De lust naar al het vleeselijke. De lust naar al het tijdelijke. En het zal niet anders zijn dan de eeuwige dood die u ermee verovert. We hebben het gezien aan Agab, nietwaar? Hij moest het met zijn leven bekopen. De Heer had hem ernstig toegesproken. De schuldbrief thuis ontvangen. Het oordeel aangezegd. Maar het had hem niet op de rechte plaats gebracht. Het was slechts uiterlijk vertoon. Het ging erover. Enige tijd later had hij weer begeerte naar de wereld. We zien het immers in het leven van een Kaïn. Abel doodgeslagen. Mocht het komen tot een bekentenis. Mijn zonde is groter dan ze vergeven kan worden. Hij is uitgegaan. Voor het aangezicht des Heeren. Weggedreven. Bij God vandaan. O gemeente, welke zaak. Judas. Zaligmaker verraden. Hij is uitgegaan. Zichzelf van het leven beroofd. Achitofel. Erachter gekomen. Dat hij tegen de gezalfde des Heeren David gezondigd had. Absalom gediend had. Gezien dat hij op een doodlopende weg was. Maar hij is niet tot David gegaan met die innerlijke smeking. Vergeef mij al mijn zonden. Zichzelf van het leven beroofd. Al die mannen. Ze zijn voortgegaan in eigen wegen. In eigen dwaasheid. In verharding des harten. Ze hebben God niet te voet leren vallen in waarheid. Voor hem hun schuld en zonde niet beleden. En ze zijn in de eeuwige duisternis terechtgekomen. Eeuwig wenen. Thans. Want dat is het einde van de droefheid der wereld. Dat is een eeuwige smart. Jonge vrienden, ouderen. Als we nou nog zo bedroefd zijn naar alles buiten de drie-enige God om. Dan levert ons dat. Dan zullen we daarmee winnen. De eeuwige dood. De eeuwige droefheid. Eeuwige tranen. Maar zalig nou dat volk. Dat nou hier bedrukt met tranen zijn. Die zullen juichen als ze vruchten maaien. Dat is een volk dat in de tijd wel leert wenen. Zoete tranen. Ja. Bittere tranen. Dat ze God vertoornd hebben. Maar die zullen straks mogen ondervinden. Wat het woord des Heeren zegt. Dan zullen alle tranen van hun ogen worden afgewist. Hebben ze hier in de tijd mogen ondervinden hoor. Toen de zaligmaker zich in gunst. En in genade. Over hem heeft uitgestrekt. Toen ze die zaligmaker der wereld in het oog hebben mogen krijgen. Toen mocht de droefheid wijken. Toen mocht er een blijdschap in het hart gevonden worden. En dan zullen ze straks nimmer meer wenen. Er is een tijd gekomen in het leven van de kerk. Dat ze die droefheid hebben leren ondervinden. En ik zei het, dat is nou een levenslange droefheid. Gedurige smart. Alle dagen weer opnieuw. Klagen en zuchten. Ik ellendig mens. Maar toch gemeente. Dan zal er voor dat volk straks een rust overblijven. Dan zullen ze al de tranen weg mogen doen. Zal God van ze afnemen. Hij zal Gods goedheid zal een druk eens verwisselen in geluk, gemeente. Zo tweeërlei droefheid en tweeërlei uitwerking. Hoe ligt het nou? Alles missen. Hem nog niet te kennen. Nog nooit in waarheid hem aanschouwd te hebben als een goedend God. In het zenden van zijn geliefde zoon naar deze wereld. Ach, smeek het hem dan. Mogen dat uw droefheid nou zijn. Heren, dat mis ik. En ik kan het niet missen. Ik heb het nodig. Geef de Heren ons voor het eerst nog opnieuw die plaats. Om alles van hem te begeren. Alles van hem af te smeken. Dan zal hij zulke droefheid. Door hemzelf gewerkt. Tot hemzelf uitgegaan. Gewisselijk. Doen veranderen in geluk. Amen. Eindigen wij omwille van de tijd met dankgebed. Heren, u weet wie er zijn die nou zo persoonlijk hebben geleerd om voor u in het stof te buigen. De nood vanwege hun verzondigde bestaan te klagen. Geen rust meer te hebben, geen vrede meer te kunnen vinden. Al het goed en al het geld en al het bezit en al het weldaden van deze wereld ongenoegzaam om die droefheid weg te nemen. Maar zo die gedurige begeerte om nou met uzelf verblijd te worden. Vertroost te worden door uw vriendelijk aangezicht. Vertroost te worden door die schuld uitdelgende liefde in het hart te ondervinden. Heren, zoudt u zulken willen verkwikken. Heren, want dat werkt die onberouwelijke bekering tot zaligheid. Ach heren, dat volk komt wel apart te staan in de tijd op aarde. Die moet het wel gaan ondervinden dat ze eenzaam zijn. Te midden van een wereld die u niet kent, u niet zoekt, u niet begeert. Ook een godsdienstige wereld die ook nog buiten u om kan. Al zijn ze dan eenzaam. Maar zulke mogen in de eenzaamheid toch wel eens de gemeenzaamheid met u ondervinden. En heren, als dat nou zo zijn mag, dan hebben ze toch ook het liefst maar die droefheid. Die droefheid naar God. Die vrezen wel eens, ziende op zichzelf dat ooit nog weer weg zal gaan. Zoete tranen die ze toch niet meer willen inwisselen. Voor de tranen die de wereld schrijft, want dat zijn bittere tranen. Naar alles buiten u en zonder u. Heren, wilt u dan met de gemeente zijn, met onze jonge mensen? Heren, er komt zoveel op ze af. En de duivel heeft met al zijn aanvallen zoveel aansluiting op verzondigde en zondaarszielen. Maar zoudt u genadig, heren, uzelf willen betonen. In het hart en leven van een ieder van ons. Heren, werk toch. De schuld, de droefheid, de bekering, maar ook de zaligheid. Alles en alleen uw werk. Heren, neem weg het zondige, het verkeerde. Wil het u zegenen met uw verbeurde zegen. Maar die hij verwierf op het vloekhout der schande. Door u verlaten, om uw volk voor eeuwig met u te kunnen verenigen. Heere, gedenk ons om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang vindt u in Psalm 145. 145, de versen 6 en 7. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreien tot een vlucht, dat ongeveinsd in het midden der ellenden zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Dat is die bekering. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen. En o wonder, hun beden heeft hij nimmer afgewezen. De versen 6 en 7 van Psalm 145. eindigen wij met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.